Kerkenraad, heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee A.N. van der Wind. De schriftlezing in deze dienst is een gedeelte uit Genesis 47 en 48. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DV zondag 22 juli, 's morgens om 9:30, proponent J.K. Abink uit Frieseveen en ook 's avonds om 6:30, proponent J.K. Abink. Voorbeden, huwelijksjubileum, we zijn dankbaar met het echtpaar Biesheuvel-Dekkers, Kapelstraat 20, Delwijnen. Zij mochten 12 juli gedenken dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Huwelijk, we doen voorbeden voor Johan van Nooy, Eendekade 14, Delwijnen, en Maria van Dijk, die aanstaande vrijdag hopen te gaan trouwen. We bidden voor de jongeren die morgen vertrekken naar Bulgarije. En we denken ook aan het gezin Baaiense Kreling, Zeedijk 4, Delwijnen, die in de afgelopen week aan het graf van hun moeder en oma stonden. Collecte deze dienst, de eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Voorzang, Psalm 24, vers 4, verhoogd, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente van Psalm 103, de versen 1 en 3. Loof de Heer mijn ziel met alle krachten. En ook het derde vers. Loof hem die u vergunt uw zielsverlangen en het goede tot verzading doet ontvangen. Psalm 103, de versen 1 en 3. De samenvatting daarvan gaan we zingen van Psalm 73, het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Psalm 73, het eerste vers. Verootmoedigen wij ons nu onder de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En Jezus Christus heeft gezegd: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
Laten wij samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe Heere, grote God en Vader, we brengen u de dank en de lof ook op deze morgen, dat we ons mogen verenigen in ons gebed om samen u aan te roepen. Heer, we danken u voor deze nieuwe dag. Danken u voor uw trouw, uw geduld. U die ons bewaart in het leven. U die uw kerk leidt en bewaart. U die uw gemeente ook hier op deze plaats hebt. En tot ons komt met uw woord. En dan danken we dat we zo bijeen kunnen komen in deze kerkdienst om te horen van uw genade en vrede, om samen de psalmen te zingen en de schriften te openen, en dat mensen, wanneer ze niet in de kerk kunnen zijn, thuis ook kunnen luisteren, om zo ook in verbondenheid als één gemeente naar uw woord te horen. Dan bidden we u om genade. We pleiten op het volbrachte werk van uw Zoon Jezus Christus. Hij is ons paaslam. Hij heeft zijn eigen bloed gegeven, zijn leven als een offer ter verzoening. En daarop willen we ook deze morgen een beroep doen, dat u ons in genade aanziet. Heere, vergeef ons al onze schulden, ook het kwade wat we hebben gedaan in de achterliggende week, onze gebreken in de dienst aan u. Heere, onze tekortkomingen om u op de eerste plaats te zetten met heel ons hart, om volkomen te vertrouwen op uw genade en op uw belofte, onze zonden ten opzichte van elkaar en anderen. Wij bidden dat u al onze schuld ons niet toerekent, maar ons vergeeft door Jezus Christus, onze middelaar. En wilt u zo deze morgen ook uw zegen geven, in gunst, in liefde, dat we u mogen ontmoeten door uw woord en geest. Dat we mogen weten door het geloof dat u onze God en Vader bent. Dat u ons wilt aannemen tot uw kinderen. Dat wij als uw gemeente ook in deze wereld mogen staan. En uw Heilige Geest ons schenkt, ons daarmee bekleedt en versterkt, zodat we u ook werkelijk zullen dienen. U bidden we ook om het onderwijs uit uw woord, opdat wij zullen weten hoe te leven voor uw aangezicht, met de moeite en met de vreugden, in de omgang met de vragen van deze tijd. Wij bidden dat u ons daarin leidt en sterkt, en dat we ook samen zijn om u te eren, om u groot te maken. We bidden zo om die zegen. Help ons in heel de eredienst, in luisteren, in spreken, in de verschillende taken die er zijn. U bidden we voor de organisten van de gemeente, voor de kosters. Wilt u hen allen ook sterken wanneer ze dienst doen in de gemeente, in de eredienst. U bidden voor de broeders van de kerkraad, sterken en leiden met uw Heilige Geest. En zo dragen we dat alles aan u op. Heren, we bidden ook voor uw kerk over heel de wereld, want we mogen weten dat niet alleen hier in Kerkwijk, Delwijnen, Nederhemert, u uw gemeente hebt, maar dat u het evangelie laat horen onder de volken en dat u zo uw kerk wilt leiden en bouwen, mensen tot bekering brengt, mensen redt uit hun duisternis, brengt tot uw licht. U doet dat al eeuwenlang en zult daarmee doorgaan tot de dag van de terugkomst van Jezus Christus. En we bidden ook om uw zegen daarover. Verblijd ons met uw grote daden. Dat mensen tot geloof komen en uw gemeente in de wereld een licht is tot zegen van anderen. Zegen ook de verbreiding van het evangelie. Wees met christenen die vervolgd worden. Sterk hen. U bidden voor het Joodse volk. Wilt u in uw trouw ook dat genadig zijn en u hulp geven. We bidden voor onze overheden. Voor de koning en zijn gezin. Schenk hen uw wijsheid. We bidden, Heere, dat u ook uw zorg toont over het dagelijks leven en alles wat erin nodig is, het werk dat mensen doen. En nu de gewassen op het land en de landbouw ook regen nodig heeft, willen we bidden dat u ook daarin het zo geeft en zo zorgt dat we mogen ontvangen wat er nodig is. Bewaar degene die op reis zijn, die op vakantie zijn gegaan of dat binnenkort doen. Geef hen daarin ook een goede tijd en wees met uw bescherming nabij. Zo leggen we deze dingen voor u neer. Hoor ons gebed, we vragen het in Jezus' naam. Amen. We lezen uit de Bijbel vanmorgen in het eerste Bijbelboek Genesis, uit hoofdstuk 47. Te beginnen bij vers 27 tot en met 48. Vers 12. De schriftlezing vindt u in Genesis 47. We beginnen bij vers 27 en we lezen tot hoofdstuk 48, vers 12. Daar luidt het woord van God als volgt. Zo woonde Israël in het land Egypte, in de landstreek Goshen. Daar verwierven zij bezit, ze waren vruchtbaar en werden zeer talrijk. Jacob leefde nog 17 jaar in het land Egypte, zodat de dagen van Jacob, de jaren van zijn leven, 147 jaar waren. Toen de dagen voor Israël naderbij kwamen dat hij zou sterven, riep hij zijn zoon Jozef en zei tegen hen: als ik toch genade in jouw ogen gevonden heb, leg dan toch je hand onder mijn heup en zweer dat je mij goede tierenheid en trouw zult bewijzen. Begraaf mij toch niet in Egypte, maar laat mij bij mijn vaderen liggen. Daarom moet je mij uit Egypte vervoeren en mij in hun graf begraven. Hij zei: ik zal overeenkomstig uw woorden handelen. Hij zei: zweer het mij. En hij zwoer het hem. Toen boog Israël zich neer aan het hoofdeinde van het bed. Na deze dingen gebeurde het dat men tegen Jozef zei: zie, uw vader is ziek. Toen nam hij zijn twee zonen, Manasse en Ephraim, met zich mee. En vertelde Jacob: zie, uw zoon Jozef komt naar u toe. Israël verzamelde toen zijn krachten en ging op het bed zitten. Daarna zei Jacob tegen Jozef: God de Almachtige is aan mij verschenen in Lus, in het land Canaan, en hij heeft mij gezegend. Hij heeft tegen mij gezegd: zie, ik zal u vruchtbaar maken, u talrijk maken en u tot een menigte van volken maken. En ik zal dit land aan uw nageslacht na u geven als eeuwig bezit. Nu dan, jouw twee zonen die bij jou in het land Egypte geboren zijn, voordat ik bij je in Egypte kwam, zijn van mij. Ephraim en Manasse zijn van mij, net als Ruben en Simeon. Maar je nakomelingen die je na hen zult verwekken, zullen van jou zijn. Bij het ontvangen van hun erfelijk bezit zullen zij onder de naam van hun broers gerekend worden. Wat mij betreft, toen ik uit Paddan kwam, is Rachel onderweg in het land Canaan onder mijn ogen gestorven, terwijl het nog maar een kleine afstand was om bij Efrat te komen. Ik heb haar daar begraven, langs de weg naar Efrat, tegenwoordig Bethlehem. Toen zag Israël de zonen van Jozef en zei, wie zijn dat? Jozef zei tegen zijn vader, dat zijn mijn zonen die God mij hier gegeven heeft. En hij zei, breng hen toch bij mij, dan zal ik hen zegenen. De ogen van Israël waren echter zwak van ouderdom. Hij kon niet goed meer zien. Hij liet hen dichter bij zich komen. Toen kuste hij hen en omhelsde hen. En Israël zei tegen Jozef, ik had niet gedacht je gezicht ooit nog te zien. Maar zie, God heeft mij zelfs je nageslacht laten zien. Toen liet Jozef hen bij Jacobs knieën weggaan en hij boog zich met zijn gezicht ter aarde. Tot zover lezen wij nu. We zullen in de preek stilstaan bij dit gedeelte in het bijzonder wat we gelezen hebben in Genesis 48. En als kerntekst noem ik dan vers 11. Dus het uitgangspunt voor de preek is het schriftgedeelte wat we gelezen hebben en dan als kerntekst vers 11. En Israël zei tegen Jozef, ik had niet gedacht je gezicht ooit nog te zien. Maar zie, God heeft mij zelfs je nageslacht laten zien. Drie punten in de preek. Ten eerste diep teleurgesteld. Ten tweede bijzonder verrast. En ten derde in geloof gesproken. Dus drie punten. Ten eerste diep teleurgesteld. Ten tweede bijzonder verrast. En ten derde in geloof gesproken. We gaan zingen van Psalm 80, vers 1 en 2. Daar gaat het ook over Jozef en zijn kroost, zijn kinderen, waarbij de stammen Efraïm en Manasse worden genoemd, die ook in het schriftgedeelte naar voren komen. Stammen die in het noorden van het land Israël later waren gelegen, grote belangrijke stammen van het Noordrijk. En we zingen van deze psalm, Psalm 80, versen 1 en 2, en u krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. Gemeente, weet u wat het is om teleurgesteld te zijn? Iedereen maakt wel teleurstellingen mee in het leven. En vaak zijn er van die kleine teleurstellingen. Ach ja, het valt een beetje tegen. Soms heb je een grote teleurstelling. Je verwacht iets, je hoopt erop. Je voelt je al blij. En dan loopt het toch op niets uit. U hebt bijvoorbeeld altijd goed contact met uw familie. Dan raakt u in de problemen. Er komen zorgen. En u denkt dat ze u wel zullen helpen. Dat u de steun aan zult hebben. Maar ze laten het helemaal afweten. Dat doet zeer. U raakt in hen teleurgesteld. Kun je ook teleurgesteld zijn in God? U stelt uw hoop op God. Dagelijks bidt u om zijn hulp en zegen. U wilt graag leven zoals hij dat van ons vraagt. Maar er komt verdriet. Er komt een groot verdriet. Veel tegenslag. Had u niet verwacht. En waar is de Heere dan? En waarom helpt hij niet? Wat kan dat een mens diep raken? Als een ziekte uw leven in de war gooit. Of uw huwelijk loopt helemaal vast. Of u raakt een geliefde kwijt. Het leven gaat totaal anders dan u had gedacht. En God, hij geeft niet wat u had gehoopt. Kijk eens naar het leven van Jacob. Van zijn vader Isaac kreeg hij de eerstgeboortezegen. En daar lag een rijke belofte in besloten. Maar hij moest wel vluchten voor Esau. En bij oom Laban werd hij bedrogen, want Jacob die zou met Rachel mogen trouwen. En hij kreeg Lea. Wat een teleurstelling. En zijn hele hart verlangde naar Rachel. Ja, hij kreeg haar er toen nog bij. Als tweede vrouw. Maar ja, vervolgens ontstond daar die strijd tussen die vrouwen. En dat ging ook om de kinderen en wie van hen beide Jacob kinderen zou schenken. Wie de oudste zoon zou schenken. De meeste kinderen. Vreselijk, wat een jaloezie en wat een gedoe daar in die tenten van Jacob. Maar op de terugweg uit Paddan Aram, bij Laban vandaan, verscheen de Heere bij de plaats Luz. Dat is Bethel. En daar heeft God de Almachtige hem gezegend met een prachtige belofte. Zie, ik zal u vruchtbaar maken en talrijk maken. Ik zal u maken tot een menigte van volken. En dit land, dat zal ik geven aan uw nageslacht. Voor eeuwig. Prachtig. Zijn nageslacht groeit uit tot een groot volk. En in dit land waar hij toen nog als vreemdeling rondtrok, dat krijgen zij in bezit. Dat zal hun eigen land worden. Wat een toekomst ligt er voor hem. Weer die geweldige belofte. Maar er gebeurt er iets ergs. Vlak na de verschijning in Luz, in datzelfde hoofdstuk, Genesis 35, daar sterft Rachel. Bij de geboorte van haar tweede zoon. Jacobs allerliefste. De vrouw die hij het meest beminde. Langs die weg naar Efrata bij Bethlehem verloor hij Rachel aan de dood. Ja, ze had twee jongens gekregen, Jozef en Benjamin. En vooral Jozef had een speciaal plekje in Jacob's hart. De oudste van zijn lieve Rachel. Op die jongen was hij toch wel extra zuinig. Dan raakt hij ook Jozef nog kwijt. Zijn broers die kwamen met zijn veelkleurige mantel. Die mantel was gescheurd en bebloed. Een wild dier zal hem hebben gedood. En na Rachel moet Jacob ook Jozef nog missen. En wanneer God je afneemt wat zo kostbaar voor je is. Wat hier op aarde u het meeste waard is. Het dierbaarste is. En juist dat raak je kwijt. Nou, dat grijpt diep in. Je bent verslagen. Waarom? Had u dat verwacht van de Heer? Zou hij niet zegenen wie hem zoeken? Zou hij u niet gelukkig maken? Nou, dat ben je echt wel totaal kwijt. Rachel is gestorven. Jozef is er niet meer. En Jacob die kan zich niet voorstellen dat hij ooit nog echt blij zal zijn. Dat hij zich ooit nog gelukkig zal kunnen voelen. Altijd dat verdriet. Maar wacht eens. Wanneer we er zo over nadenken. Wacht eens. Wat is nou die zegen die God heeft beloofd? Wat is nou dat geluk wat hij ons wil geven? Met welke vreugde wil de Heere u en mijn hart vervullen, zodat we zalig zijn te prijzen? Nee, dat heil ligt niet in het natuurlijke aardse leven. En wij mensen, wij hebben daar zo makkelijk genoeg aan. Aan het natuurlijke en aards. En voordat we het weten geven daar ons hele hart aan. Ja, dan zouden we ons vergissen. Dan zouden we niet verder zoeken. Dan zouden we niet leren hunkeren naar het eeuwig. Jacob, die leek het ooit goed voor elkaar te hebben. Van zijn vader Isaac heeft hij die eerstgeboortezegen ontfutseld. En bij oom Laban had hij grote kuddes in bezit gekregen. Hij dacht het allemaal mooi te regelen. Maar het grote geluk voor een mens ligt niet binnen eigen handbereik. De geliefden waar hij het meest aan hechtte, raakt hij kwijt. Rachel en Jozef. En wat volgt er dan nog meer? Hoe moet dat nu verder? Alle menselijke hoop moest Jacob verliezen. En de Heer gaat met zijn kinderen vaak een weg waarin het steeds meer onmogelijk lijkt. Waarin ze hun natuurlijke zekerheid kwijtraken. En elke menselijke vorm van hoop verdwijnt. En wat is er nog te verwachten? De genade waarop u hoopt. De toekomst die je voor je zag. De geestelijke bloei die je graag zou willen. Ja, ook die dingen. Wat je daarbij voorstelt. Ook daarvan kan het gelden dat het steeds onmogelijker lijkt te worden. En dan raak je in vertwijfeling. Ook wat je denkt dus over de weg die God zal gaan. We hebben daar een bepaalde voorstelling van. En we denken, ja, de Heere, God die zal toch grote wonderen doen. Zo is Hij immers. En wat we verwachten? Nee. Zo gebeurt het niet. Onze hoop wordt afgesneden. En wat kunnen we in deze diepte veel leren? Ik ben het niet waard. Ik heb niets te eisen van God. Ik ben ook niet bij machten er verandering in te brengen. Ja, dat de Heere mij zondaar niet heeft verstoten. Maar dat de Heere mij in genade wil aannemen. dat is groot. Dat is een bijzondere genade. Wat moet ik dan verder nog? Ja, we kunnen diep teleurgesteld zijn in hoe het gaat. De Heere gaat een weg van loutering en hij snijdt in het vlees van zijn kinderen. Maar dat is nooit het laatste. Dat doet hij niet om te plagen. Dat is geen doel op zich. Hij verwondt om te genezen. Hij brengt ons in de dood om een nieuw leven te doen opstaan. Dat is de weg waarlangs de Heere werkt. Jacob zei: ik had niet gedacht je gezicht ooit nog te zien. Ja, misschien heeft hij eerst, nadat hij die man toch gezien had, toch in zijn hart nog wat hoop gekoesterd. Laat je niet zomaar los. En toch heeft het zeker later dat moeten opgeven. Heeft hij toch moeten accepteren dat hij Jozef nooit meer zou zien. En zo zijn de jaren verstreken, maar in die diepte van ellende, waar geen mens de aartsvader nog kon troosten, daar brengt de Heere verandering. In die diepe teleurstellingen, in al die tegenslagen, in die hopeloosheid, daar brengt de Heere een verandering. En dan komt er in zijn geschiedenis een goede tijding. Een tijding die totaal ongedacht is geweest. Jozef leeft. We hebben eerst bij stilgestaan, diep teleurgesteld. De tweede bijzonder verrast. Want dat heeft Jacob natuurlijk niet meer durven hopen. En dan toch. Pure genade. In zijn eeuwige trouw. Waar wij geen uitweg meer zien. Daar opent de Heere een nieuw pad. Jozef leeft. En ze ontmoeten elkaar. Nog meer. Jozef is door God bewaard. En gesteld op een hoge positie. Jozef is een machtig man geworden met grote heerlijkheid. En Jozef is nu ook de redder van zijn familie. Deze zoon, die zal heel het geslacht van Israël in leven houden. Ja, zo brengt God het evangelie van Jezus in deze wereld. Terwijl wij treuren in onze noden, terwijl de ellende van deze wereld zo groot is en waar we geluk in zoeken, dat stelt ons telkens teleur. Maar nu brengt de Heere een groter geluk. Jezus Christus die ons redt. Jezus Christus die ons zalig maakt. En hij kan verrassend in je leven binnenkomen. Onverdiend. Onverwacht. Uit de grootheid van zijn genade opent de Heilige Geest uw ogen en dan ontdekt u zijn heerlijkheid. Hij kan verrassend je leven binnenkomen. Dat je zijn heerlijkheid ontdekt. Die heerlijkheid dat hij zondaren aanneemt. Dat hij je rechtvaardig verklaart. Dat hij zijn liefde geeft. En dat zijn liefde een vreugde is in uw hart die nooit, maar dan ook nooit, vergaat. En zolang wij nog denken dat ons geluk afhangt van de natuurlijke omstandigheden. En het is niet vreemd dat dat gebeurt. Zo gaat dat. Dat we denken dat ons geluk afhangt van onze natuurlijke omstandigheden. Of dat we in aardse zaken nou voorspoed hebben of niet. Dat het daar alles mee te maken heeft. Zolang we dat denken en geloven, zijn we nog verloren. Zijn we nog in de macht van de duisternis. En nu komt God met zijn Christus. En deze Christus die richt ons hart weer op God. Deze Christus die verlost ons van de schuld. En hij veegt onze tranen weg. En hij zal alles nieuw maken. En bent u hem zo gaan zien. Zijn heerlijkheid. Zijn genade. Zijn trouw. Bent u hem zo gezien dat u zegt, ja, nu is het genoeg. Nu heb ik het gevonden. Jezus. Jezus is mijn alles. Nu heb ik het. Het kostbaarste wat Jacob nog had. Dat dacht hij kwijt te zijn, Jozef. En nu ziet hij hem weer. En de Heere die gaf hem Jozef terug, zijn zoon. En dat niet alleen, daarbij nog twee zonen van Jozef, kleinkinderen. Dat mag die oude Israël ook nog beleven. De Heere had het Jacob beloofd. Ik zal u vruchtbaar maken, ik zal u talrijk maken tot een menigte van volken. En natuurlijk tellen die andere zonen daarin volop mee. Maar nu blijkt dat die familieuitbreiding nog groter is dan gedacht. Er zijn ook kleinkinderen in Egypte geboren. Dat wist Jacob daarvoor nog niet. Is dat geen ongedachte manier waarop de Heere zijn belofte vervult, zonder dat Israël ervan wist, werd zijn nageslacht zelfs uitgebreid in een vreemd land, in Egypte, en daar zijn zonen geboren. Van Jozef, uit een Egyptische vrouw. Maar toch, ook die horen erbij. En nu Jacob aan het einde van zijn leven is gekomen, erkent hij, dat deed God. God is aan het werk. En God heeft mij zelfs je nageslacht laten zien. Zo goed is Hij, zo genadig, zo trouw. Zie, benadrukt Jacob, dit verrassende element. Let erop. God gaf nog meer dan alleen zijn zoon Jozef. Zie. Alle roem is voor de Heer. En dan is de Heer niet karig, maar Hij is royaal. Hij geeft in overvloed. Hij verrast met zijn genade. Velen herkennen dat in hun geestelijk leven. Met God eerst kan er iets zijn dat je alle hoop verloren bent. Dat het onmogelijk werd voor u. Wanneer u door het geloof Christus leert kennen, dan ontdekt u toch meer. Meer dan u ooit had gedacht. We kunnen diepe teleurstellingen meemaken. En misschien is het leven met God toch anders dan we dachten. Maar Hij geeft ons die grote redder. Hij geeft ons die vaste rots van mij behoud. Jezus. En dan blijkt daar toch een bijzondere rust in gelegen. Dan blijkt daar een bijzondere voldoening in gelegen. Toch eigenlijk ook weer veel meer dan we dachten. Wanneer Jacob spreekt over Jozefs kinderen, dan begint hij in vers 7 over de dood van Rachel. Toen hij uit Paddan kwam, is Rachel gestorven. Als je dat zo leest in het hoofdstuk, dan kun je denken, wat heeft dat er toch eigenlijk mee te maken? Nou, lang had ze gehoopt op kinderen. Rachel. En vele jaren waren die niet gekomen. Zou zij dan geen erfgenaam zijn van Gods belofte? En aan wie zou die belofte overgedragen worden? En toen kreeg ze haar eerste zoon, Jozef. En later werd Benjamin geboren. Maar toen ging het mis. Rachel stierf in haar kraambed. Die geliefde vrouw van Jacob had twee zoons gebaard. En meer zouden er niet kunnen komen, want ze stierf. En nu wil Jacob twee zonen van Jozef tellen als zijn eigen kinderen. Je zou kunnen zeggen, hij adopteert die. Hij rekent hen zoals Jozef zelf en zoals Benjamin. Zij werden als het ware toegevoegd als kinderen van Rachel. Zodat die twee zonen van Jozef Efraïm en Manasse toegevoegd werden als kinderen van Rachel en zij voor een groter aantal dankbaar mocht zijn. Ja, dat klinkt ons erg vreemd, denk ik. Jouw twee zonen, die zijn voor mij. Alsof grootvader Jacob die kinderen zomaar zou kunnen claimen. Ze zijn van mij. Dat zouden we vandaag de dag ook niet zomaar accepteren. En wat voor een gedrag staat hen te wachten. Maar van Jacob. Maar zo moeten we dat niet zien. Efraïm en Manasse, die zullen een jaar of 20 zijn geweest. Ze worden niet geclaimd alsof Jacob nu alles over hen te zeggen heeft. Alsof hij de baas over hen kan zijn. Dat is helemaal het punt niet. Maar ze krijgen als het ware een hogere positie in de familie. Niet als kleinzonen van Jacob. Maar op gelijke hoogte als de andere zonen van Israël. En in Gods belofte ging het om een groot nageslacht. Nu dat breidt zich zelfs in Egypte uit. En dan leek het voor Rachel bij twee te blijven. Nu wordt Jozef zelfs voor twee geteld. En het heeft zijn consequenties voor de verdeling van het beloofde land. Straks is het deel van het beloofde land voor de kinderen van Rachel een heel stuk groter. In plaats van 1 voor Jozef, 2 voor Efraïm en Manasse. Ja, wat zullen de anderen daarvan gevonden hebben? Wat zullen die andere broers denken dat Jacob, nu die kinderen van Jozef er als extra bij neemt, geeft dat geen wrijving, geeft dat geen jaloezie? Nou, na alles wat er is gebeurd, jaloezie hebben ze afgeleerd. Dat is na alles wat er gebeurd is verleden tijd. Jozef die heeft hen hun kwaad vergeven, genadig. Jozef is hun redder. Ze hebben aan Jozef hun leven te danken. Jacob als aartsvader, die mag dat bepalen. Dan komen we bij het derde punt van de preek. Ten eerste diep teleurgesteld, ten tweede bijzonder verrast. Ten derde in geloof gesproken. Jacob is op hoge leeftijd gekomen. Hij heeft nog 17 jaar in Egypte gewoond en hij is inmiddels behoorlijk blind geworden. En nu blijkt hij ziek te zijn, hebben we gelezen, en hij gaat sterven. Het einde van Jacobs leven. En dan kun je denken, hoe neemt hij nu eigenlijk afscheid? Nou, ze zijn het gaan vertellen aan Jozef en die komt naar vader Jacob toe en hij neemt die twee zoons met zich mee. Wat zal Jacob te zeggen hebben? Hoe kijkt hij op dit moment nu eigenlijk tegen zijn leven aan? Ja, juist zo aan het einde, bij zulke woorden. Dan kun je ook merken wat er in het leven is gerijpt. Dan kun je merken wat er door de jaren heen is geleerd. Ook van uw ervaringen in het leven met God. Hoe kijk je dan tegen dat sterven aan? Hoe kijk je dan tegen de eeuwigheid aan? Zulke dingen die kunnen eruit komen. Wanneer u aan uw einde bent. Nou, Jacobs woorden die getuigen van geloof. Israël, dat is de man die geworsteld heeft met God. Die heeft zijn krachten verzameld. Hij is overeind gaan zitten, staat er in vers 2. Want hij wil iets belangrijks zeggen. En geleid door Gods geest ziet hij het zo. In Egypte er zijn er nog extra kinderen voor hem geboren. Dat wist hij niet. Ze komen als het ware via een omweg naar hem toe. En nu verklaart hij, die twee, die zijn ook van mij. Hij rekent hen onder de belofte die aan Israël is gedaan. En dat is ook precies wat God doet door Christus. Hij voegt vreemden toe tot zijn volk. Misschien uit een heidense moeder geboren. Ook van andere volken buiten Israël. U of jij staat er ver vanaf. Of u zit met die vraag, hoor ik echt bij het volk van God? In het evangelie roept hij u. Hij roept u er allebei. Hij zegt, vlucht tot Christus, klop bij hem aan om zijn geest. En door het geloof in hem komt u bij de Vader. En God de Vader neemt zondaren aan als zijn kind. God de Vader geeft zondaren die geloven in de Heer Jezus, die hij aanneemt tot zijn kinderen. God de Vader geeft hen dan ook de volle rechten. Hij maakt hen tot erfgenamen van zijn belofte. Welke gevolgen heeft dat voor Efraïm en Manasse? Ze krijgen ieder ook een deel van dat beloofde land, hoewel er op dat moment honger is. Hoewel de Israëlieten in Egypte zijn gaan wonen. Maar Jozef is ervan overtuigd. In de toekomst zullen die stammen in Canaan wonen. Jacob is daarvan overtuigd. Jacob spreekt hier. In de toekomst zullen ze wonen in Canaan. En kijk, daar spreekt het geloof. Terwijl Jacob ziek is. Hij kan met moeite overeind komen. Hij moet daarvoor al zijn krachten verzamelen. Binnenkort gaat hij sterven. En toch denkt hij aan de toekomst. Toch heeft hij er vertrouwen in dat de Heere zijn belofte zal vervullen. Dat land Canaan, dat komt in erfbezit van zijn nageslacht. En wat voor teleurstellingen hij heeft meegemaakt. En waar hij ook vooral heeft mee geworsteld. Het is het geloof dat overwint. Zo mag hij toch spreken op zijn sterfbed. De Heere maakt waar wat hij gezegd heeft. En in plaats van Jozef zullen er gebieden zijn voor Efraïm en Manasse. En op deze manier krijgt Jozef dus een dubbele portie, zoals gewoonlijk in het erfrecht in het Oude Oosten toekwam aan de oudste zoon. Ruben, de oudste, en ook Simeon, die werden gepasseerd. Allebei. Dat kwam door hun misdragingen. Ruben die heeft ontucht gepleegd. Met Bilha. Simeon die heeft zich gewroken in Sichem. Ruben en Simeon die worden gepasseerd. En dan krijgen Juda en Jozef beiden een belangrijke positie, een leidende positie. Juda zal later de belangrijkste stam worden in het zuiden. En Efraïm en Manasse die worden de grootste stammen in het noorden. Zij krijgen dat toebedeeld. Jacob spreekt in geloof. In Egypte moeten ze nog door een zware tijd heen. Het zal nog een tijd duren. Maar Jacob weet, God zal hen zeker terugbrengen. God zal hen dat land in bezit geven en daar zullen ze dat land eens kunnen verdelen. En ieder die krijgt een toegemeten deel. En zijn getuigenis bij zijn sterven. Dat is een voorbeeld van geloof. Dat zal een bemoediging zijn. Ook als het later wordt doorverteld. Wanneer Israël het zwaar heeft in Egypte. Het zal een bemoediging zijn. Wat hun aartsvader gezegd heeft. Dat hij dat vast geloofde. Ook al heeft hij zelf zoveel teleurstellingen meegemaakt. Het is een bemoediging. Als je door diepe teleurstellingen gaat. Als het onmogelijk lijkt. Maar de Heer, zo gaat hij zijn weg. De Heer, die zal zijn belofte vervullen. En als hij dat doet, dan geeft hij ook verrassend meer dan wij hadden gedacht. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 87, de versen 2, 4 en 5. Psalm 87, de versen 2, 4 en 5. Laten we samen bidden en danken. Machtige God en Heere, onze Vader in de hemel, we brengen u de dank voor uw woord, voor de getuigenissen, dat niet alleen van deze tijd, maar ook getuigenis in de schrift. Mensen die door de Heilige Geest werden geleid. En alle moeite heen. Teleurstellingen. Toch mochten geloven en zelfs ervaren dat u uw belofte vervult. Dat u niet loslaat wat u begon. Dat u waar maakt. Dat u de zaligmaker bent. Dat er bij u, ja, dat er in uw Zoon Jezus Christus in het evangelie van zijn verlossing een volle vreugde en rijkdom te vinden is. Ja, zelfs in overvloed. Dat u een verrassend God bent. Heer, we danken u. Ook voor die zaken en momenten dat we dat zelf ervaren mogen. In de loop van het leven. Uw trouw en goedheid. Zo de Heer Jezus Christus mogen zien dat het ons hart raakt en vervult. Ons vrede geeft. Heer, bewaar ons ook in dat geloof. Omdat het ook zo aangevochten kan worden. Omdat het door strijd heen gaat. Dat het ook zo onmogelijk kan lijken. Wilt u ook daarin helpen en leiden. Ons leren te bouwen op uw woord. In dat vertrouwen voor te gaan. Ja, door het geloof. We bidden dat u deze dag ons nabij blijft. Schenk u hulp. Schenk u rust. Breng de gemeente vanavond ook bijeen. Om zo aan de avond van de dag opnieuw naar uw woord te luisteren en uw naam te belijden. U bidden we, Heere, ook voor de vreugden en de zorgen die er kunnen zijn, ook onder de leden van de gemeente. Wilt u daarin sterken? Mogen u dankbaar zijn voor alle zegeningen. We leren vertrouwen en u zoeken in de moeite. We willen u danken met het echtpaar Biesheuvel uit Delwijnen, die in de achterliggende week 50 jaar getrouwd mochten zijn. We danken u voor al die jaren dat u hen hebt gespaard. En Heere, wilt u hen ook sterken in de moeite van het leven. We bidden dat u uw zegen daarin geeft. Ook voor hun hart. Ook voor wat er nodig is. Voor dit en voor het toekomende leven. We danken u met hen en we bidden ook om uw genade en goedheid voor hen. U bidden voor Johan Vernooy en Maria, wanneer die deze week in het huwelijk hopen te treden. Wilt u hen daarin nabij zijn en en een gezegende dag schenken. Een mooie trouwdag, maar bovenal ook dat u zelf in hun huwelijksleven hen nabij bent. Hen zegent in alles wat ze nodig hebben. En van dag tot dag ook geleid met uw woord. Opdat ze u ook mogen dienen in hun leven. Schenk hen zo uw zegen. We bidden ook voor degenen die met ziekte te kampen hebben. Wanneer er chronische klachten zijn. Als er beperkingen zijn door een handicap of andere moeite en pijn, wilt u daarin ondersteunen en uw hulp schenken. Ook als er eenzaamheid is, wees daarin nabij. Allen die rouw dragen, u bidden we in het bijzonder ook voor de familie Bijense Kreling, die er in de achterliggende week, een moeder en een grootmoeder, is naar het graf gebracht moest worden, begraven werd. Heere, sterk ook in het gemis dat dat met zich meebrengt. Wilt u ook troosten in dat verdriet. We willen zo voor elkaar bidden in deze noden. We denken ook aan de jongeren die morgenochtend vertrekken om naar Bulgarije te gaan en daar een werkvakantie hebben. Bewaar hen. Schenk ze uw zegen. Mogen ze ook tot zegen zijn voor anderen. Juist ook wanneer ze zo als groep uit de gemeente hulp bieden, mag dat tot uw eer zijn. Zo brengen u onze dank en onze beden en pleiten daarbij op het offer en de voorbeden van Jezus Christus. Amen. Tot slot gaan we zingen van de lofzang van Simeon. Het eerste vers, zo laat ge Heer uw knecht naar het woord hem toegezegd, thans heen gaan in vrede. De lofzang van Simeon, het eerste vers. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.